Oké.
Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemorgen, de wekelijkse Koffie Corner. We praten over de sport, alles wat er is gebeurd in de Groningse sportwereld. En ik wou beginnen met een huishoudelijke mededeling, maar daar is ze. Cunera van Zijl. Ze gaat wat foto's maken, dus zorg even dat jullie haar goed zit. Jongens, ze gaat wat foto's maken voor de website van de podcast. Alleen maar goed, stukje promotie. Had ik dit eerder moeten zeggen, Ayantai?
Zeker.
Oh, sorry. Ah, je ziet er goed uit.
Had ik me ook geschoren, net als Martin.
Ayantai is te gast, de coach van Lycurgus. We gaan het natuurlijk over het sportieve hebben. Ze begonnen aan de kampioenspool afgelopen zaterdag. Maar ja, er is veel gebeurd ook rondom die club. Moeten we het ook over hebben. Stefan Bleker is last minute nu ingevlogen, want... Mark-Jan Flederis.
Ik was er al, hoor. Ik ben alleen naar beneden gelopen.
Klopt, maar dit hadden we niet afgesproken. Mark-Jan Flederis wordt zometeen, daar heb ik het over vanmiddag, maandagmiddag gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur van FC Groningen. En Martin Drent is er natuurlijk. Begin met de stellingen. Ayantai, de financiële en bestuurlijke situatie bij Lycurgus is voor mij niet doorslaggevend of ik volgend jaar blijf of niet.
Klopt.
Ayantai, ik ben volgend jaar nog coach van Lycurgus.
Gaan we zien.
Ja, eens of oneens?
Dat zijn stellingen, toch? Dan moet je stellingen
hebben. Ja, eens.
Oké. Martin, Leeds Doan moet meer rendement uit zijn acties halen als hij de volgende stap wil maken.
Ja.
Ayantai, bonusstellingtje, met een knipoog. Lycurgus moet de laatste landstitel inleveren.
Uiteraard oneens.
Het slaat natuurlijk op... Redbad Strikwada, de coach van Dynamo vorig jaar van Orion, die zei dit afgelopen zaterdagavond. Gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Eerst FC Groningen, Stefan Bleker, je bent er niet voor niets. Mark-Jan Flederis wordt vanmiddag gepresenteerd, begrijpen we.
Ja.
Geen grote verrassing volgens mij, hè?
Nee, we wisten natuurlijk al dat het zou gaan gebeuren. Alleen dan is het altijd even wachten op het moment dat het officieel bekend wordt gemaakt. En dat is nu, dus dan ga je ook horen hoe hij er zelf over denkt. Waarom hij ervoor gekozen heeft om deze stap te gaan maken. Nou, dat vind ik wel interessant vanmiddag. Ik heb er zin aan.
Martin, Mark-Jan Flederis, heeft hij nog gespeeld? Hebben jullie nog samen gespeeld?
Volgens mij hebben we nog een jaar of twee jaar met elkaar gespeeld, maar okay. Ik weet het niet meer.
Zag jij toen al een technisch directeur in hem?
Nee, maar hij zag waarschijnlijk ook geen trainer in mij. Dus,
nee, er zijn meer mensen.
Ja, nee, dat klopt. Nee, maar dat is altijd lastig in te schatten. Je kan... Hij was wel een beetje een straatvechtertje. Het was wel een knokkertje. Een goede mentaliteit in het veld. Zocht wel het randje op. Ging wel over het randje heen. Heeft volgens mij ook wel behoorlijk wat gele kaarten gehad.
Het is ook wel bijzonder hoe hij hier gekomen is, hè, als voetballer bij Groningen. Want hij had dezelfde zaakwaarnemer als Luyrink en Tuip. Die kwamen hier toen. En toen zei die zaakwaarnemer van, nou jongens, ik heb nog eentje. Waarom neem je die niet erbij? En dat was dus Mark-Jan Flederis. Die zat op een doodspoor bij Telstar. Was nog van Heerenveen, maar zijn contract liep af. Werd ook niet verlengd. En toen is hij hier voor NOP komen spelen. En heeft hij de kans gekregen om een contractje te verdienen. En de deal was ook, als het niet tot een contract zou komen... dan zou zijn zaakwaarnemer de kosten die Groningen gemaakt had... voor zijn rekening nemen. En als het wel tot een contract zou komen... dan moest Groningen uiteraard die kosten betalen. En hij stond toen gewoon de eerste wedstrijd van het seizoen... in de basis, zonder dat hij ook maar enige vorm nog van contract had. Het enige waar hij toen in meedeelde, dat waren de premies.
Ja.
En dankzij die zaakwaarnemer eigenlijk is hij hier toen gekomen. En heeft die voetbalcarrière van hem echt een nieuw leven gekregen. Want dat was anders misschien wel heel erg lastig geworden. Als je bij Telstar al niet heel veel speelt. En dan kom je ineens toch bij Groningen. En dat gaat dan heel goed. Ik vind het wel bijzonder hoe dat gegaan is. En hoe hij zichzelf ook... hier toen tot basisspeler heeft geknokt, als het ware.
Ja, nu dus de technisch directeur. Hij begint ook direct, hè?
Hij gaat heel snel, ik denk 1 maart.
Zoiets. Ja, maar dacht je eerst 2 jaar vakantie?
En dan, nee, maar hij staat nog gewoon onder contract bij Heracles natuurlijk. Dus je kan wel bij de hand lopen doen, Martin.
Ja, maar het is natuurlijk ook wel logisch, hè?
Er staat ook een vergoeding tegenover, of niet?
Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat vraag ik me dan ook af, inderdaad. Dat is een goede vervolgvraag.
Nou, dat zullen we vanmiddag gaan vragen. Maar het is natuurlijk ook wel logisch, want hij moet zich straks gaan bezighouden... met het komende seizoen natuurlijk al. Met de selectie onder andere voor het komend seizoen. Is het natuurlijk heel logisch dat je nu al gaat beginnen. En je moet je natuurlijk ook bezighouden met contractverlengingen. Noem maar op. Met de technische staf gaan overleggen. Hè. Wat willen we niet? Wat hebben we nodig? Wat hebben we niet nodig? Ik denk dat hij nog een maandje ongeveer met Ron Jans zal meekijken. Dus het is heel logisch natuurlijk dat hij nu al gaat beginnen.
Wat dat betreft genoeg parallellen met de volleybalwereld, Arjen, denk ik. Dat je nu eigenlijk al, terwijl je nu nog om de prijzen gaat spelen... ook nu al een beetje bezig bent met volgend jaar?
Nou, de realiteit van volleybal is dat het vaak wel na het seizoen pas echt start. Ja. We hebben natuurlijk onze context is dat we allemaal aflopende contracten hebben. Dus over het algemeen start je dat proces wel een beetje maart, april. Alleen de realiteit is ook dat de formele afwikkeling pas eind mei plaatsvindt.
Ja. Martin Vlederen is dus 36 jaar, Wouter Gudde 34 jaar. Is de algemeen directeur. En dan heb je Robert Klaver, die wel wat ouder is. De commerciële directeur. Maar toch een aardige, ja, jonge directie nu. Ik wil niet zeggen onervaren, maar wel jong. Wat vind je ervan?
Danny Buijs is natuurlijk ook heel erg jong.
Ja, ook nog.
En misschien was het voor Danny ook wel lekkerder geweest. Als je toch een technisch manager kreeg die wat meer ervaring had. Aan de andere kant, hier zit ook een hele jonge fans. Die
35, die, Ryan?
35,
ja.
Die bij Lycurgus begon en historisch schreef. Dus ja. Zeg hem maar.
En nog steeds schrijft.
En iedereen die verdient natuurlijk een kans. Laat het maar zien. Ja. En je begint lekker blanco. We kennen hem als voetballer. Nou ja, dat was een gifkikker. Hij ging heel ver. Hij had erg weinig ervaring als technisch manager. Dat dan wel weer. Eigenlijk vergelijkbaar met Ron Jans.
Nou, Ron Jans heeft meer ervaring.
Ja, die zou waarschijnlijk nog meer ervaring hebben.
Ja.
Dus,
dat vind ik het op zich wel bijzonder.
Het is gewoon spannend. Maar goed,
kennelijk zien ze wel gewoon heel veel potentie in hem. Dat hij ondanks het gebrek aan ervaring, tussen aanhalingstekens, dat ze hem daar wel gewoon op zo'n directie post zetten.
Maar goed, ik heb ook dan praat je met de voorzitter van de supportersvereniging, wat leeft er bij jullie. En de naam Roy Beukenkamp. Dat zou eigenlijk iemand zijn die gepokt en gemazeld is.
Maar waar is dat dan op gebaseerd? Want die is ook nooit technisch directeur geweest, toch?
Nee, maar toen ik bij FC Groningen kwam, dat was in 1999 voor de tweede keer. Toen was Groningen continu in staat om de verkeerde spelers te halen. Ik was eigenlijk de eerste speler. Maar op een gegeven moment werd Roy Beukenkamp die werd aangetrokken als scout. Ja. En vanaf die periode is het toch, en samen met Henk Veldmaten, hebben ze behoorlijke stappen gemaakt. En behoorlijke spelers opgehaald. Ja. Toen ik wegging, stond Nevlan klaar. Levchenko ging, die kwam voor Sander van Gessel. Mm. Weet je wel? Dus een goede speler ging weg. Maar er kwam eigenlijk altijd weer een speler die beter was.
Maar,
hebben we de laatste jaren hebben we dat niet gehad. En nee, Roy Beukenkamp, die heeft daar zeker invloed op gehad.
Maar een goede scout hoeft niet per se een goede directeur. Want het wordt gewoon een directeur. Nee. Niet per se een goede directeur
te zijn.
Nee,
bijvoorbeeld,
dat klopt ook. Dat klopt.
Mark-Jan Vlederis zei toen hij bij Heracles werd aangesteld als technisch manager. Hij is manager, hij wordt nu directeur. Was ook dat hij best wel blij was met het vertrouwen wat hij kreeg. Ook met de hulp die hij kreeg. Hij heeft natuurlijk een tijdje met Nico Jan Hoogma mogen meelopen. Ze hebben hem eigenlijk alle kansen gegeven. En hij zei ja, zonder dat ik bijvoorbeeld jarenlang ervaring had als scout. Of een heel groot netwerk had op dat moment dat ik werd aangesteld. Kreeg ik wel de mogelijkheid daar. Ja. Dus hij doet het daar natuurlijk goed. Hè, dat moeten we niet vergeten. Het gaat heel goed. Maar hij heeft zich natuurlijk niet over een langere tijd bewezen. En je kan je ook afvragen of zijn netwerk straks groot genoeg is. Groningen heeft ook nog best wel een jong scoutingsapparaat natuurlijk. Waar wat nieuwe mensen weer zijn gekomen. Dirk-Jan Derksen bijvoorbeeld is pas een half jaar in dienst. Dat is wel een hele grote vraag. En ik vind dat best wel een risico. Helemaal ook als je kijkt dat het grootste kritiekpunt op Ron Jans was. Dat hij gewoon te weinig ervaring en netwerk had in zo'n functie.
Hoe kijk jij naar Arjen? Want ze namen ook een risico met jou, om het zo maar te zeggen. Hè? Redelijk onervaren trainer, in ieder geval in de top van Nederland. Toch hebben ze jou daar neergezet. En je hebt dat uiteraard, we weten de prestaties die je hebt gehaald. Hoe luister je naar dit gesprek?
Ja, ik kan dat heel moeilijk beoordelen natuurlijk. Ik denk over het algemeen zit kwaliteit niet zozeer in leeftijd. Maar er zit ook gewoon in visie hoe je naar betaald voetbal kijkt. En hoe je zo'n organisatie moet vormen en inhoud moet geven. Hoe je naar topsport kijkt, hoe je het klimaat van topsport wil inrichten. Ja, en ik kan niet goed overzien hoe Mark-Jan Vlederis naar die elementen kijkt. Ja. Maar ik veronderstel dat er veel wijze mensen naar zijn aanstelling hebben gekeken. En in die zin ook, volgens mij moeten we dan hem ook vertrouwen geven om ook te laten zien wat hij daar in waard is de komende tijd.
Dus in die zin is leeftijd en ervaring voor jou niet zo'n item op het moment dat iemand ergens aan begint?
Nee, dat denk ik niet. Ik net zo goed dat geen ervaring ook niet betekent dat het succes wordt. Dus in die zin zit dat niet zozeer daarin verscholen, denk ik. Het zit in heel veel elementen verscholen. Uiteindelijk bepaalt de toekomst, denk ik, of het een goede keuze geweest is om Mark-Jan Vlederis dan wel de nieuwe algemeen directeur Wouter Gudde, of dat een goede combinatie is geweest voor de toekomst van FC Groningen. Ik hoop het van ganse harte. Ik heb een groen-wit hart in die zin. Ja. Dus ik hoop dat ze goede prestaties doen.
Ik zeg je gewoon oud genoeg is goed genoeg is oud genoeg.
Ja, in de kern wel. In bepaalde kwaliteit denk ik voornamelijk. Of je op termijn ook in staat bent geweest om goede stappen voorwaarts te maken. En kijk, dan is het nog de vraag of dat natuurlijk afhankelijk is van prestaties. Maar in betaald voetbal werkt het over het algemeen wel zo, denk ik. De prestaties wel leidend zijn voor kwaliteit.
Ja. Dan even terug naar...
Wat ik eigenlijk meer vind is de sollicitatieprocedure zoals die bij FC Groningen doen.
Ja.
Volgens mij Schudde was de enige kandidaat.
Ja, er is ook met Klaver gesproken, maar dat was...
Dat is weer intern, zeg maar.
Ja, die moet je ook wel uitnodigen.
Dan wel uitnodigen, maar volgens mij is er niet gesproken met Bolhuis. Ik denk van, ga altijd de gesprekken aan. Want je weet nooit hoe die gesprekken aflopen. En bij een normaal bedrijf, dan komen er 40, 50 sollicitaties die komen binnen. Dan kan je 30 van weggooien, dan ga je op een gegeven moment schiften. En bij Groningen, nu ook weer met Flederis. Volgens mij was hij de enige kandidaat. En ja, er waren meerdere kandidaten, maar de enige kandidaat waar ze weer mee gesproken hebben.
Het proces ernaartoe, daar hebben we het inderdaad al vaker over gehad. Ja. Ook de onvrede die
en
er is.
En dat staat mij altijd een beetje tegen de borst staan. Want als jij gewoon heel graag wil dat Marc-Jan Flederis deze functie gaat doen. En je gaat ook de gesprekken aan met andere kandidaten. En je bent dan daarna nog meer overtuigd dat Flederis de juiste keuze is. Dan is dat een juiste en een goede manier.
Ja.
En
daarom denk ik
en
ook,
nu krijg ik altijd kippenvel.
Kijk, de supporters die willen heel graag een supporter, om het zo maar te zeggen, in de Raad van Commissarissen. Mm-hmm. Nou, ik heb niet het idee dat het stichtingsbestuur...
Dat gaat Hans Nijland worden.
Nee, maar ik heb niet het idee, onder andere, dat stichtingsbestuur, die gaan daarover. Daar heel erg op zitten te wachten. Maar ik denk dat dat wel een goed iets zou kunnen zijn. En dan moet je niet een... dan moet je een supporter hebben met bestuurlijke ervaring. Iemand die weet hoe het werkt in die wereld. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een Tjeerd van Dekkum, oud Tweede Kamerlid... echt een FC Groningen supporter, maar die weet ook hoe het in die kringen gaat. Mm-hmm. En op het moment dat je dus een sollicitatieprocedure gaat opstarten, wat door de Raad van Commissarissen natuurlijk geïnitieerd wordt, en die hebben ook besloten om dit op deze manier aan te gaan pakken, dan heb je er altijd iemand tussen zitten die dat proces ook vanuit de andere kant, vanuit de supporterskant, kan bewaken. Mm-hmm. En die dan eerlijk verslag kan doen over hoe dingen gaan. Want de supportersvereniging en die hele grote supportersgroepering, die vraagt zich volgens mij ook af hoe dit nou allemaal tot stand komt.
Ja.
En op het moment dat je onder andere een supporter daarin hebt zitten, in zo'n orgaan, dan denk ik dat je al heel wat vraagtekens omtrent die procedure weg kan nemen. Dus het lijkt mij nog steeds een hele goede zaak eigenlijk.
Jongens,
juist voor dit soort dingen.
Genoeg de supporters en de sponsors wordt niet meer geluisterd.
Nou, steeds, daar lijkt het wel op. Ja.
Genoeg over beleid. We gaan
wensen
zo...
hem in ieder geval heel veel succes.
En een behouden vaart.
Dat zeker.
Marc-Jan, succes.
Ja.
Genoeg over het beleid. We gaan het zo nog genoeg over beleid hebben, Arjan. Eerst het sportieve. Jij zei, ik heb een groen-wit hart, hè? Maar op wat voor manier kijk je dan naar FC Groningen? Want je hebt bijvoorbeeld nu zaterdagavond moesten jullie zelf spelen met Lycurgus. Kijk je dan ook terug naar wat FC Groningen heeft gedaan? Samenvatting of zo?
Nou, voor deze wedstrijd niet. Maar volgens mij was het ook niet grote noodzaak.
Nee,
je hebt niks gemist.
ik ben jarenlang seizoenskaarthouder geweest van FC Groningen. Ik heb jarenlang 3 kaarten gehad. Met mijn schoonvader en met mijn zwager zaten wij aan deze kant vanaf Noord gezien op de tribune. Vak SS, eerste rij, tweede ring.
Oh.
Jarenlang met heel veel energie naartoe gegaan. Ontzettend leuk. Mijn eigen leven heeft ook een andere winning gekregen. Met een jong gezin, met kinderen en een druk bestaan als trainer coach. En die combinatie maakt dat ik 2 jaar geleden en ook wel een beetje in relatie tot de kwaliteit van voetbal... besloten heb om te stoppen.
Ik zit me al even voor te stellen hoe jij dan op die tribune zit. Want we zien jou wel eens langs de lijn bij Lycurgus.
Nou, een beetje vergelijkbaar. Ja? Springend, scheldend, vloekend, tierend. Nee, gek uit.
Oh. Ja, dat weet ik niet. Dat kan. Nee.
Ik observeer gewoon het spel. En als er een doelpunt valt, dan sta ik uiteraard op. Ja. En daar weef ik ook mee. Maar je zal mij weinig onzin uit horen kramen over scheidsrechtelijke beslissingen of slecht voetbal. In die zin ben ik gewoon supporter en liefhebber. En,
maar
kan ik ook
sfeer?
Wel een beetje relativeren.
Kijk je voor de sfeer of ook echt
absoluut.
Op tactiek?
Kijk, ik ben begonnen. In de Oostpark kwam ik wel eens. Maar toen was ik nog geen seizoenskaart houden. Toen, vanaf het moment dat ze naar de Euroborg zijn, heb ik een seizoenskaart genomen. En de eerste wedstrijd wonnen ze natuurlijk tegen Heerenveen. Volgens mij 2-0. En Nefland scoorde. En vanaf dat moment was ik eigenlijk wel verkocht. En stond de seizoenskaart eigenlijk ook nooit meer ter discussie. Hebben we het gewoon netjes verlinkt. Totdat ik mijn eigen tijd gewoon mijn vrije tijd belangrijker werd dan hier op de tribune zetten. En dat had wel een beetje relatie met de kwaliteit van voetbal.
Martin nog zien voetballen?
Dat denk ik eigenlijk wel. Toen zeker als Martin in het veld zit. En dan ging ik natuurlijk mijn fouten bij, mijn vingers blazen. Want dat vond ik natuurlijk een beetje verschrikkelijker wissel die ik op plaats. Nee, ik denk het wel. Ik denk, maar Martin weet het veel beter. Die heeft vast nog in de Euroball gespeeld. Dus,
Eén potje, toch?
Eén potje.
Ja, mooi. Oefenwedstrijd.
Meen je?
Dat werd gegund.
Nou ja. Het was de allereerste wedstrijd in de Euroborg.
Ja, maar toen was je toch gewoon speler van Vidan. Dus dan werd je toch niet gegund.
Gewoon toevallig.
Nee, maar mooi dat jij gewoon nog in het nieuwe stadion hebt gespeeld. Of doet dat jou niet zoveel?
Nou wel, ik vind eigenlijk dat ik nog een halfjaartje daar verdiend had. Alleen, op een gegeven moment houdt het ook op. Ja. En je merkte ook wel aan je lichaam dat het minder werd. En de keuze staat nog steeds achter bij Groningen van op een gegeven moment houdt het op.
En toen ging je naar BVNAM toe, toch?
Ja, nog 2 jaar.
En daar ben ik ook heel vaak geweest.
Oh ja?
Mijn schoonvader zat altijd in de BC.
Weer om je uit te fluiten?
Nee, je aan te moederen. Hard onder de riem steken. Nee, dus daar ben ik best wel veel geweest. Vrijdagavond heel vaak met mijn schoonvader. In die zin, ik vind sport gewoon een machtig mooi instrument om naar te kijken en om te zien en te ervaren. En, en of dat dan heel goed is altijd, is altijd de vraag. Maar het is gewoon leuk om erbij te zijn.
Jij zei het al terecht, die NAC tegen FC Groningen, de 0-0. Je hebt niet heel veel gemist, dus misschien moeten we dat ook maar gewoon links laten liggen. Volgende week weer een wedstrijd thuis tegen VVV. Of
nou, even
Martin,
op Jan Stelling terug te komen, hè, over
Doan. Ja, oké. Doan, ja. Nee, je hebt gelijk.
Het is natuurlijk wel triest, hè, dat je een speler hebt van dat niveau in de laatste minuut van de wedstrijd. Hè, dat hij alleen voor de keeper staat en die Gladon, die staat naast hem. He, een balletje breed. Ja. En je kan de winnende maken. Dat hij tegen de keeper aanschiet. Dan maak ik me wel zorgen over de kwaliteiten ook van Doan weer. Ik denk van, we zien de kwaliteiten. Maar gezien zijn ontwikkeling had hij deze bal wel breed moeten leggen. En ik vind Doan na de winterstop toch wel wat minder. Hoor. Nadat hij teruggekomen is. Evenals het hele team.
Hij moet even een stapje extra doen en hij moet vooral veel meer rendement dus halen uit zijn acties, begrijp ik.
Ja, want hij had nog ook wel weer een geniale actie, hoor. Ja, dan zit hij echt wel weer.
Nu snapte ik echt jou, nu dacht ik wel van, Martin heeft er toch wel verstand van. Beetje die Maradona. Jacob,
ja.
Ja, dat is wel waar.
Alleen Maradona scoren.
Ja.
En dat ontbeert nog even aan Doan. Ja. Toen zat ik wel even op het puntje van stoel. Ja. Ik dacht van, heerlijk, weet je wel. Gewoon een beweging maken die niemand verwacht. Ja. En een slap schotje daarna, dat was jammer. Maar de wedstrijd op zich, dat was heel erg teleurstellend.
Het was degradatievoetbal. Maar goed, aan de andere kant, ik dacht vanochtend ook nog van, als dit nou nu zeg maar de nieuwe ondergrens is van FC Groningen, nou dan hoeven we er volgens mij niet heel ontevreden over zijn.
Nee, maar we stonden te veel in het veld zeg maar van, als NAC 1 puntje haalt, hè, dan is dat slecht voor NAC. Ja. Hè, want die schiet er helemaal niks mee op. Als wij een puntje halen, weet je dan. En zo hebben we ook gevoetbald.
Ja.
En dat vind ik jammer. Je had gewoon volle bak moeten gaan op jacht naar Europees voetbal. En die intentie was er niet. Ik vind dat je ambities moet je hoger leggen dan wat ik afgelopen zaterdag heb gezien.
Over ambities gesproken.
Volgens mij zei Danny Buijs exact dezelfde.
We gaan het niet meer over FC Groningen hebben, maar over liqueurs. Het zou ook zonde zijn, want ik begrijp dat jij je heel goed hebt voorbereid.
Nou,
ook.
Heel goed.
Kampioenspoel Arjen begonnen afgelopen zaterdagavond 3-1 bij Taurus in Houten. Taurus, kan ik me nog een bekerfinale herinneren die jullie verloren. Dat viel niet zo lekker. Het was een vervelend ploegje. Nu eigenlijk niet heel veel moeite mee.
Nou, het ging best wel moeizaam.
Wel?
Zeker afgelopen zaterdag bedoel je dan? Nee, de eerste set was al heel overtuigend, heel goed. We hadden 2 jongens die geblesseerd uitvielen in de wedstrijd. Niels de Vries en Auke van der Kamp in het begin van de tweede set.
Even kort, vooral over Auke, want we kennen een beetje zijn blessureverleden. Komt hij weer terug?
Nu wel, is wel te overzien. Dus ik verwacht dat hij deze week ook al trainen vond, dat ook een zetbaar is. Maar dat in die relatie had wel een beetje invloed op de kwaliteit van het spel. Los van wat er natuurlijk deze week allemaal gebeurd is, werd de druk wel een beetje groter gaandeweg de wedstrijd.
Hoe heb je naar die wedstrijd toegewerkt dan? Inderdaad, als je het hebt over vorige week, waar natuurlijk veel gebeurd is. Ik begrijp, jullie hebben zelf ook nog bij elkaar gezeten als gewoon de sportieve tak van Liqueurs, zeg maar, spelers en staf. Mm-hmm. Wat zeg je dan tegen ze?
Nou ja, het had natuurlijk een beetje 2 gezichten deze week. Eén, je moest natuurlijk het verlies van de bekerfinale met elkaar verwerken. Ook dus dat was natuurlijk eerst het onderdeel van het evaluatieproces. Wat gebeurt er in zo'n finale? Wat moet er beter, wat moet er anders? Welke irritatie of frustratie onderling zijn er op dat moment? Hè? Zo'n verlies is over het algemeen niet het meest leuke moment in het sportieve programma. Nee. Dus er gebeurt over het algemeen niet, zeker als je een bekerfinale verliest. Nou, dat moet je met elkaar bespreken. Nou, volgens mij hebben we daar dinsdag wel een streep onder gezet. En vanaf woensdag zijn we gaan toewerken naar Taurus. En toen kwam natuurlijk de tweede mededeling van de week. Is dat de club er natuurlijk gewoon niet goed voor staat. En nou ja, weet je, dat is dan het tweede onderdeel wat je met elkaar moet bespreken. Nou, ja, ik moet zeggen dat het... Weet je, we hebben de laatste jaren natuurlijk veel finales gespeeld. En af en toe ook wel eens een finale verloren. Dus in die zin is dat niet nieuw. En de realiteit is dat de week na een verlies van de bekerfinale niet, of het niet de makkelijkste week is. Vorig jaar verloren tegen Taurus de bekerfinale. En de week daarna moesten we tegen Zwolle de eerste wedstrijd van de kampioenspool. En dat was een draak van de wedstrijd, maar trokken wel met 3-1 over de streep.
Dat was toch ook het belangrijkste nu gewoon zaterdag?
Zeker, maakt dat niet was uit hoe... afstand het belangrijkste. Je moet gewoon zorgen dat je 3 punten meeneemt. En dat er veel gebeurt, dat klopt. Alleen de keuze als speler is ook om ja, de belangrijkste statement wat je kunt maken is om gewoon sportief gewoon te blijven winnen. En dat hebben denk ik zaterdag ontzettend goed gedaan. En hoe die dan tot stand komt is in die zin wat minder van belang. Ja, daarmee denk ik ook wel, is het ook wel gezegd van wat zaterdag eigenlijk cruciaal was.
Ja, wat heb jij nou anders gedaan in de aanloop naar deze wedstrijd? Want wat je zei, normaal gesproken had je alleen de bekerfinale verloren, had je om moeten gaan met die teleurstelling en dan werken naar Taurus. Maar nu kwam dit gedoe er woensdag donderdag nog bij. Hoe probeerde jij die knop om te zetten naar de spelers toe?
Nou ja, de spelersgroep is gewoon geïnformeerd door het bestuur afgelopen week over hoe de club erbij staat. En ook wat voor mogelijke consequenties op lange termijn zou kunnen hebben. Ik denk dat dat goed geweest is. Dus het is gewoon transparant vooral naar buiten gekomen. En de spelers zijn meegenomen in ontwikkelingen binnen de club. En ik denk dat dat de belangrijkste stap is voor nu. Er zit nu niet op korte termijn gigantisch veel druk op die sportieve consequentie. Maar het perspectief voor de lange termijn is dat natuurlijk wel, is wel onderwerp van gesprek. En je kan er niet omheen dat spelers, net zo goed als ik zelf, daar de dagen na de mededeling natuurlijk mee geconfronteerd wordt. De buurman, de buurvrouw,
Op het schoolplein. Hoe zijn er allemaal reacties?
Er zijn natuurlijk allemaal mensen die opeens iets horen en daar natuurlijk dan ook vragen over stellen. En dat maakt dat je er de hele dag wel mee bezig bent, of je dat nu wil of niet.
Ja. En dat geldt voor spelers ook. Medelijden ook? Of vooral...
Nou, ik moet eigenlijk heel bekennen dat grotendeels de reacties wel positief van aard zijn. Natuurlijk zijn er altijd kritische vragen. Die zijn ook terecht dingen. Die mag je ook absoluut stellen. Maar grotendeels de reactie die ik heb gekregen is van ja, weet je, het kan toch niet zo zijn dat er volgend jaar een topvolleybal meer is. Jonge, ambitieuze mensen die moeten toch gewoon hun passie kunnen bedrijven in Groningen. Het kan toch niet zo zijn dat in Groningen geen klimaat genoeg is om topvolleybal te spelen. En ook heel veel vragen. Wat betekent dat eigenlijk voor jou? Wat betekent dat voor de spelersgroep? En volgens mij zijn ze allemaal terecht. En dat maakt dat je niet alleen maar bezig kan zijn met de eerste wedstrijd van de kampioenspool, maar dat je on the road met heel veel andere dingen bezig bent.
Kost het je energie? Dat mensen zich wel hun steun betuigen, maar dat je daar...
Nee, het kost zeker energie. Dat kan ik niet ontkennen. Ja, weet je, mijn vrouw zei zaterdag ook, ik heb liever dat je weg bent. Want je zit nu wel op de bank, maar ik heb het gevoel dat je er niet bent. Nou, weet je, dat is wel hoe het mij raakt. En wat het mij doet. Ja. En helemaal niet zozeer voor mezelf. Mijn leven gaat wel verder. Ik ben daar niet zo afhankelijk van. Ik voel me absoluut heel verantwoordelijk. Maar het zijn veel meer de mensen die... de Gerard Smit en de Willem de Wit en alle spelers die gewoon ook hun brood verdienen met de dingen die wij doen met de club. Ja. En daar heb ik natuurlijk veel meer hart voor dan eigenlijk voor mezelf.
Wietse Kooijsa die zei... jouw routinier, die volgens mij, is die ouder dan jij, ja toch?
Ik denk dat hij een jaartje ouder is. Ja.
Goed, dat hoeft niks te zeggen natuurlijk.
We horen dat het hebben we geleerd afgelopen jaar.
Maar hij zei, ja, het is ook heel leerzaam. En zelfs voor hemzelf om dit nu mee te maken. En wel gewoon elke week te moeten spelen. Voel jij dat zelf ook?
Nou ja, natuurlijk. Ja, weet je, ik kan wel heel veel positieve dingen uithalen. Maar in de kern wil je als topsporter bezig zijn met topsport. En niet te veel met allerlei andere dingen die daar eigenlijk je sportieve ambitie voor afleiden. Ten opzichte van je sportieve ambitie. Ja, weet je, kijk, ik kan er zeker, is het leerzaam. Ja, het is op zich ook wel interessant om zo'n ontwikkeling mee te maken. In het buitenland gebeurt er natuurlijk ontzettend veel, ook in de volleybalsport, waarin ook betalingen soms uitgesteld worden. Ik zag afgelopen week een Nederlandse de Streppel, die nu op Curaçao, of waar zit die Cyprus, in al maanden niet betaald is. Ja. Weet je, en tegelijkertijd wordt wel gevraagd om gewoon de dingen te blijven doen die je doet.
Martin, bij Veendam, hoe zat je ook in die periode dat... Ik ben dat even kwijt.
Volgens mij liep ik daar wel rond, ja.
En toen was u... Ja, je liep rond, maar... wat is dit?
Hakballetjes uit in de kantine, zeker.
Ja, maar stond jij daar, was jij daar voetballer? Of kreeg jij ook te horen van... Hey, het is lastig en eigenlijk is er geen salaris meer?
Die situatie heb je natuurlijk bij Groningen ook meegemaakt. En bij Emmen meegemaakt.
Ja. Hoe ga je daar als sporter mee om dan?
Ja, volgens mij kon je dat heel makkelijk loslaten. Ja? Want je concentreerde alleen maar op de training, op de wedstrijden. En pas de situatie waar hij ook vertelde, op het moment dat je thuis zit, denk je van potje door, dit zou toch niet echt ophouden, weet je wel. Ja. Dan ga je er pas over nadenken. Volgens mij ben je als topsporter ben je in staat om een schakeltje om te zetten en dan volledig voor die wedstrijd te gaan. Alleen de momenten dat je inderdaad thuis zit, dan denk je daarover na.
Het is natuurlijk ook zo dat alle verplichtingen gewoon zijn nagekomen. Hè? Dus het is ook helemaal niet zo dat er spelers in onmin leven met betrekking tot de situatie van de club. Hè? Maar de zorg is er wel om die borging te realiseren voor de komende maanden. Maar natuurlijk alles achter de schermen is gericht om de verplichtingen die elke individu met de club heeft gewoon ook na te komen. Alleen er is wel een zorg en die is uitgesproken, denk ik, afgelopen week.
Voor mensen kwam dit als een verrassing, zeg maar. Ik denk dat jij wel enigszins op de hoogte was.
Ja, nou, ik wist natuurlijk al wel dat er wel wat dingen speelden. Ik heb alle ins en outs, daar ben ik ook niet gelijk bij betrokken. Dat is niet mijn taak. Maar voor spelers is deze informatie wel nieuw. Kijk, en tegelijkertijd. Kijk, er zijn natuurlijk de afgelopen jaren vaak genoeg wel dingetjes gebeurd. Waarvan spelers ook wel weten dat die er zijn. Maar de boodschap is wel een nieuwe mededeling ten opzichte van een aantal weken geleden.
Gebruik je het ook juist om nog meer eenheid te creëren en dat sportieve doel nog na te streven? Of is
kijk, voor elke speler blijft de sportieve ambitie de belangrijkste reden om betrokken te zijn. Hè? Kijk, daar wil ik in die zin nog wel wat over zeggen. Hè? Kijk, wij hebben 14 selectiespelers die gewoon studeren en werken. Wij zijn een amateurvereniging die sportief gigantisch de bocht uitgevlogen is. In de positieve zin van het woord. Het is heel hard gegaan. We hebben een professioneel klimaat gecreëerd. Dat betekent dat we gewoon 2 keer per dag trainen. Elke dag van 8 tot 10. En 's middags van 3 tot 7. Maar tussendoor werken en studeren deze volleyballers gewoon. Waarom stoppen zij dan zoveel tijd en energie in? Dat komt omdat ze een persoonlijke ambitie hebben om via ons een stap voorwaarts te maken. Of naar het nationaal team of naar het buitenlandse competitie. Waarin ook het financieel perspectief groter wordt dan de realiteit van Nederlands volleybal. En eigenlijk is dat ook de belangrijkste reden om de dingen te doen die ze doen. En die zit niet in financiële motieven verscholen, want die bijdrage is uiterst minimaal.
Wat is dat dan, minimaal?
Ja, het is niet aan mij om daar nu uitspraken over te doen. Ik wil best wel zeggen, er zijn gewoon 5, 6 spelers in onze selectie die geen enkele tegemoetkoming krijgen. Dus dat is de realiteit van Nederlands volleybal. En die zitten dus ook niet verscholen in het feit dat ze daar financieel gigantisch door gecompenseerd worden. Dus ik heb eigenlijk alleen maar meer respect voor de jongens zoals wij. We zijn de enige club in Nederland die heel gericht met alle 14 spelers ervoor kiest om 2 keer per dag te trainen. Ook al is de betaling bij heel veel andere clubs niet meer of beter dan bij ons.
Nou, ik gooi hem er toch even in. Onze grote vriend Redbad Strikwerda, de coach van Dynamo. Waar jullie dus de bekerfinale zonder van hebben verloren. Maar vorig jaar was hij de coach van Orion. Die bloedstollende finale serie.
Is wel heel geliefd bij jou ook, hè?
Bij mij? Nou ja, ik vind het een hele interessant figuur, ja. Maar als je dan... Nou ja, ik laat Arjen er maar even op reageren. Hij zegt dan zaterdagavond van... Nou, laat Lycurgus die titel maar inleveren. Want ze hebben me gewoon met te veel geld... hebben ze buitenlanders steeds aangetrokken. Daardoor zijn ze kampioen geworden. Terwijl ze het geld eigenlijk niet hebben. Daar komt het volgens mij een beetje op neer wat hij zei. Arjen, wat denk je dan als je dat hoort?
Nou, ik ben sinds 2013 coach van Albion Lycurgus. Ja. En ik heb vanaf 2013 geleerd dat ik eigenlijk uitspraken voor Redbad niet zo serieus moet nemen. En daar ook niet meer op hoef te reageren. En kijk, weet je, wat ik er wel van vind is... ik ben trainer coach van Albion Lycurgus en ik moet me druk maken om Albion Lycurgus. Ja. En ik hoef me niet druk te maken over andere clubs. Zeker niet als je de informatie eigenlijk niet hebt...
Nee, maar als er zoiets wordt gezegd, dan moet dat jou toch raken. Want er zullen ongetwijfeld mensen zijn die hem geloven en die daar ook die mening vormen.
Dat is oprecht, het raakt mij niet. Ik lees dat dan ook en ik denk dan alleen maar, Redbad, je doet jezelf zo verschrikkelijk tekort.
Moet je dan ook gniffelen, een beetje?
Ik moet er wel een beetje om gniffelen.
En heb je dit lachje wat je nu hebt?
Nee, maar de hele wereld heeft toch een mening?
Ja.
Maar dan van een collega of weet je... Dat zijn toch ook dingen, daar maak je niet druk om.
Het draagt er niet zoveel bij.
Nee.
En in alle eerlijkheid, ik vrij me ook af. Ik heb RTV Noord hoog zitten, maar eigenlijk vind ik het ook niet echt nodig dat RTV Noord hier überhaupt een publicatie over doet.
Nee.
Volgens mij draagt het niks bij aan de feiten rondom de situatie die de club heeft. Ja. En,
zal ik het je even uitleggen?
Je kan ook Martijn van Koevoorden of Paul van der Vin vragen. Maar jullie vragen Redbart Strikwerdaal omdat je weet dat hij een hoge uitspraak doet.
Dat vind ik wel
even
sensatie creëert.
Dat is een beetje Nivino. Die gooit een expres en wat olie op vuur. En dan kan hij hier in de podcast vooral beginnen.
Zelfs dat heeft hij door.
Ik zal het even kort
uitleggen. Typisch voor Nivino.
Wij hebben hem niet gebeld, Arjan. Je weet, Karel-Jan Buurken, de vaste liqueurswatcher, die zit in Suriname nu.
Ja, maar zelfs hij gaat dan vanuit Suriname. Hij
kwam net uit de jungle.
Ja, dit is ook gewoon framing, dit, maar dan andersom. Even kort uitleggen. Redbat die had Karel-Jan Buurken, de liqueurswatcher, een bericht gestuurd. Buurken die kwam nu na 4 dagen een jungle tocht gemaakt te hebben. Kwam hij terug in zijn appartement. Hij kreeg weer internet. Ja. Toen zag hij dat bericht van Strikwerda. Dus ze kwamen in gesprek. En ja... Natuurlijk vraag je dan, maar wat, ja, hoe denk je dan over deze situatie? Vroeg Karel-Jan aan Redbat.
Ja, dat is een koppertje, dat weet je zelf ook.
Ja, dat weet ik niet. Ja, nou, je bent in gesprek. Kijk, en dan zegt hij, nou, want hij heeft al heel veel dingen off the record gezegd. En dat blijft off the record, dat ga ik je hier ook besparen. Maar toen zei hij, je mag me wel quoten, dubbele punt. En toen kwam die reactie. Mm-hmm. Ja,
kijk, nee, maar het verbaast mij. De reactie verbaast mij.
Niet dat je denkt dat wij hem gaan bellen om te vragen wat hij hiervan vindt.
Ik ben in 2013 coach geworden van deze club. En ik heb de afgelopen jaren vaak genoeg natuurlijk Red Bull Stikker meegemaakt. Ja. En ik heb hem ontzettend hoog zitten als trainer coach. Ik heb ontzettend veel prijzen gewonnen. Maar ik vind het gewoon... ik zal als ik trainer coach ben met mijn eigen club bezighouden. Met mijn eigen spelersgroep. En niet te veel met andere mensen dan dat.
Jullie zijn ook heel chic.
En oprecht vind ik het ook... Ik vind dat hij zichzelf ook echt tekort doet met de dingen die hij doet door deze uitspraken te doen.
Helder.
En voor de rest...
Je neemt het niet serieus, dat is duidelijk. Iemand die we wel serieus nemen is Dick Heuvelman. Die laat ook even zijn licht schijnen over de situatie. En hij denkt dat de gemeente een aardig aandeel heeft in de problemen van die liqueurs.
Het gaat mij over het faciliteren van het topsport in de stad Groningen. Dat is toch ondermaats. Als je nou ziet dat die liqueurs de derde topsportclub is die al bezwijkt. Die topsport vaarwel moet zeggen, na Gijs en ook Nick, dan is het zorgelijk. Want het heeft mede te maken dat Groningen topsport geen fatsoenlijke accommodatie heeft, waar ook een aardig verdienmodel zit. In Martini Plaza kan alleen Dona spelen vanwege de hoge huur. En voor de rest is er geen fatsoenlijke sporthal voor clubs als Lycurgus en ook niet voor Gijs. Dus er moet snel een nieuwe topsporthal komen, anders komen de... Dona rooit ook nog eens in de problemen. Dan hebben we helemaal niks meer.
Is Lycurgus gered met een topsporthal, Arjan?
Geen idee. Ik denk het niet. En de kern ligt daar volgens mij niet het probleem voor ons. Ik begrijp zijn punt wel. Want kijk, wij hebben natuurlijk ook wel het probleem dat de afgelopen jaren door het sportieve succes eigenlijk wel hebben. Met name je achterban, je businessclub, meer faciliteiten wil bieden. En de realiteit is dat dat in Groningen gewoon wel moeilijk is. Maar het probleem ligt natuurlijk niet bij de gemeente.
Maar de gemeente heeft ook geholpen bij jullie wedstrijden in Martini Plaza door wat bij te dragen. Ik weet de grootte van de bedragen niet, maar...
Nee, maar zo is dat gewoon in Groningen. In Groningen heb je een topsport evenementenbudget. Ja. En dan mag je een subsidieaanvraag indienen, hè, wat Donar ook gewoon elk jaar doet. En in bij spreken, die wedstrijd van handbal wellicht ook, weet je. Je mag gewoon als elk initiatief een aantal criteria aan aanvragen. Die doen wij ook. En een van die criteria is dat je dan een wedstrijd in Plaza moet spelen. En daar krijg je dan een soort van compensatiebijdrage uit voort. Maar kijk, in algemene zin, Groningen heeft gigantisch veel potentie als het om topsport gaat. En we onderschatten de potentie van Groningen in de volle breedte met betrekking tot topsport gigantisch. Als je kijkt naar onderwijs, als je kijkt naar faciliteiten, als je kijkt naar kennis die in Groningen is, als je kijkt naar de bevolkingsdichtheid in de publieke belangstelling voor alle topclubs, hebben echt alles in ons mars in Groningen om topsport structureel op een hoog niveau te faciliteren. En kijk, de situatie van Lycurgus waar we ons nu begeven, doet daar niks aan af. Want deze uitspraak had ik een jaar geleden of 2 jaar geleden of 3 jaar geleden exact hetzelfde gedaan. En in die zin vind ik wel dat we als Groningen wat meer ondersteuning kunnen bieden voor topsport in algemene zin.
Kijkersvraag van Martin Kusiel. Ja, ja, gewoon de eerste kijkersvraag in deze reeks.
Van een collega.
Van podcast.
Van een collega.
Van een collega. Martin Kusiel. Zielig, hè, eigenlijk. Hij vraagt, is de sportieve grond hier misschien gewoon niet vruchtbaar genoeg?
Nee, dat vind ik absoluut niet. Nee, ik vind dat we alles juist... En ik durf zelfs te zeggen dat er geen betere stad is in Nederland om te
ondersteunen. Maar waar ligt dan de oorzaak, Arjan? Als je het hebt over die problemen die nu een paar dagen geleden naar buiten zijn gekomen. Kun jij daar de vinger op leggen wat de oorzaak is van die problemen? Bestuurlijk en financieel?
Ja, weet je, het is niet zo eenvoudig om daar de vinger op één plek te leggen. Ik denk in algemene zin. Kijk, wat ik net zeg, wij zijn een amateurvereniging die gerund wordt door alleen maar vrijwilligers. De enige betaalde professionals in het afgelopen jaar zijn staf en spelers geweest. En betaling is dan uitermate minimaal. Daar zit niet de reden waarom de dingen doen die we doen. Maar inmiddels zijn we zo sportief gegroeid met het spelen van Champions League, het spelen van grote wedstrijden in Plaza, het spelen van structureel finales. Het creëren van een klimaat wat topsport in
kost
zich
heeft. Kost veel geld.
Nou, kost één geld. Maar ik denk dat mindere problemen als ik naar topsport kijk. Maar het zit veel meer in het structureel blijven organiseren, in het creëren van de randvoorwaarden om dat ook te kunnen bestendigen. En dan merk je, denk ik, in de afgelopen jaren dat we ergens in 2013 begonnen met het uitspreken van ambitie. Nou, die ambitie krijgt een vogelvlucht. Dat creëert inspiratie bij heel veel mensen die betrokken zijn. Maar op een duur moet je ook reëel zijn. Dat de druk op de organisatie zo groot wordt. Dat heel veel mensen die daarbij betrokken zijn het ook niet meer bij kunnen benen wat er sportief gevraagd wordt.
Die bestuurlijke laag en financiële laag, om het zo maar te noemen. Ja, hobbelde eigenlijk achter de sportieve laag aan?
Ja, die is niet genoeg meegegroeid om de topsportfaciliteit ook structureel te bestendigen. Terwijl ik wel denk dat die potentie er is. Maar als ik een heel klein voorbeeldje neem. Wij zijn heel veel wedstrijden in Plaza gaan spelen voor veel publiek. Maar wat we veel minder hebben gedaan is ook day in, day out bij bedrijven langzaam te kijken of ze onze topsportfaciliteit willen ondersteunen. Kijk, en als je niet bij bedrijven over de vloer komt, dan wordt je commerciële inkomsten niet groter. Want ze komen niet bij jou om te zeggen, je hebt 10.000 euro. Dus je moet ze zelf opzoeken, je moet een goed verhaal hebben. En je moet proberen ook een soort van platform te creëren dat je ook die partijen wat kunt bieden. Nou, als je dat niet doet, dan wordt je commerciële instroom niet groter en je begroting is ook niet.
Bij de hockeyers bijvoorbeeld, hè, van GHC, de dames spelen natuurlijk ook Eredivisie. Elk teamlid is verplicht, of er wordt van geacht, dat hij voor een bepaald bedrag aan sponsorinkomsten... Mm-hmm. Inbrengt bij de club. Is dat iets om die spelers... Ja, die spelers van jou, die worden natuurlijk al heel erg belast. Trainen twee keer in de week. Twee keer per dag bedoel ik. Die werken nog.
Als je het hebt over topsport, dan moet je ook jongens zoveel mogelijk met topsport bezig kunnen laten houden. En onze situatie is al zo dat ze topsport twee keer per dag combineren met de werk of studeren. Mm-hmm. Dus hun belasting is al echt ontzettend groot. En ik vraag me dan af of je dat moet willen. In de kern, wat ik wel vind, is dat spelers over het algemeen wel, zeker op ons niveau, de ambitie vertolken die je misschien ook partijen verleidt om te investeren. Over het algemeen zijn zij de uithangborden, de helden, de mensen die het doen. Mm-hmm. Die over het algemeen veel meer de passie op tafel kunnen leggen dan dat je iemand in een pak met een stropdas om het werkveld instuurt. Alleen, ja, het is de vraag als je over topsport heeft of je dat echt moet winnen.
Auke van der Kamp heeft nog wel tijd over, want die schijnt er 10 uur per dag dumpert filmpjes te bekijken. Dus misschien moet je hem
die
nog...
Heeft hem uitgespeeld. Dat is enige ter wereld.
Hoe groot is je schuld, Arjan?
Ik heb geen idee. En als ik het weet, is het ook niet aan mij om daar een aanspraak over te doen.
Nou ja, als we kijken naar volgend jaar, want dat is ook wel lastig. Hè? De financiële cijfers die worden nooit gedeeld. Als je kijkt naar FC Groningen en zelfs ook Donar, die delen elk jaar hun jaarverslag. Dus het is ook lastig om daar, ook als buitenwacht, ook als supporter denk ik, als pers, om daar een beeld van te vormen. Ja.
Hoe staat Groningen er nu voor? Want die hebben natuurlijk ook 6 spelers opgehaald.
Ja, maar dat is ook allemaal weer huurconstructies enzovoort. Die staan nog niet in het nieuwste jaarverslag. Dus dat is een goede vraag. Maar als je even kijkt naar Lycurgus, zou het niet helpen om juist wat meer openheid van zaken te geven?
Zeker, ik denk dat het goed is.
Dus dat gaat gebeuren van de volgend jaar?
Nou, ik ben geen bestuurder.
Weet jij dan waarom dat nu niet gedeeld wordt? Waarom ze daar zo geheimzinnig over doen? Is dat dan omdat mensen zich kapot schrikken van wat ze zien?
Nou, ik denk dat meevalt. Natuurlijk heb ik wel een beetje een beeld van de situatie. Ik denk, de situatie is goed te overzien. Alleen het is wel zorgelijk. En dat is volgens mij wat nu naar buiten is. Kijk, ik bedenk ook dat het goed is om transparant te zijn over de situatie. Omdat ik denk, en wellicht dat de komende tijd gaat gebeuren hoor. Dat sluit niet uit, want... De eerste aanzet is natuurlijk met goed werk van de WIO. Er is heel veel feitelijke informatie boven tafel gekomen. Dat is in de media gekomen. Ja. En daarmee ontstaat er nu wel een positieve reuring.
Ik zag ook op Twitter bijvoorbeeld van mensen. Nou jongens, kom op. Als we nou 2000 keer 50 euro... Het kan
50.
Ja. Nee, maar ik bedoel, het kan zoiets heel negatiefs. Ja. Kan wel tot iets leiden, denk ik.
Zeker, nee, maar ik denk, dat de realiteit is. En ik denk ook dat er nu achter de schermen een aantal acties ingezet gaan worden. Die ook natuurlijk een beroep doen op de buitenwereld.
Maar mensen willen waar ze geld in steken.
Ik denk nu, op het moment dat je dus de buitenwereld nu gaat vragen om mee te denken, te helpen, zul je ook wat meer inzicht moeten geven in de financiële situatie. En daar wat transparanter in moeten zijn, denk ik. Dan wat ligt nu het geval is. Ik kan niet zo goed. Ik denk dat ook gewoon een beetje voorzichtigheid. Of misschien een beetje angstig is om daar meer openheid in te geven. En ik. Kijk, ook daarin, onze wereld is echt anders. Wij hebben niemand op kantoor zitten. Die bij spreken zoals FC Groningen donor daar ook altijd aanwezig kan zijn. Het zijn mensen die vanuit hun eigen bestaande maatschappelijke carrière betrokken raken bij de club. Daar veel tijd en energie in stoppen. En daar kan je soms iets van vinden.
Mis je dan ervaring op dit soort momenten misschien? In dit soort situaties?
Nee, je mist wel een beetje. Kijk, het groepje is klein. Het groepje is natuurlijk veel kleiner geworden. En op zich denk ik, een klein groepje zorgt er wel voor dat er meer daadkracht ontstaat.
Heb je genoeg steun hierin?
Ik weet niet of het, ik heb er geen last van dat ik meer mensen nodig heb. Ik maak me natuurlijk wel zorgen over het feit dat de bestuurlijke situatie zo ambivalent is geweest de afgelopen jaren. En daarmee ook, als je het hebt over beleid op langer termijn, ook wel structuur onder druk staat. Omdat het heel ad hoc georiënteerd is.
Is het een idee om nu gewoon het verlies te nemen, zeg ik even, letterlijk en figuurlijk dan maar, bestuurlijk. En dan gewoon vanaf nu gewoon een nieuwe start te maken en eerst zorgen bestuurlijk en financieel alles op orde en dan maar middenmoot spelen volgend jaar?
Ja, ik geloof daar niet zo in. Nee? Ik geloof wel in een goed fundament bouwen. Daar geloof ik absoluut in. Alleen, de volleybalwereld zoals ik dat de afgelopen 6 jaar heb leren kennen, zit veel grotendeels wel geïnt op het feit dat je ambitie iets realiseert.
Precies.
En op het moment dat je zegt, we nemen voor de komende 2 jaar echt afscheid van onze sportieve ambitie. Dus we gaan geen Europees volleybal meer spelen. We gaan 6e of 7e worden. Ik denk dat commercieel geen enkel gewin creëert. Nee. En daarmee ook geen bestendigheid voor lange termijn heeft. Dus het is een proces wat je volgens mij echt heel goed naast elkaar moet doen. Ja. Ik sluit absoluut, vind ik ook, je moet een gezonde begroting hebben om die toekomst in te gaan. Alleen die gezonde begroting moet wat mij betreft niet ten koste gaan voor je sportieve ambitie.
Hoe ziet volgend jaar eruit? Want je moet nu voldoen aan de financiële en beleidsmatige eisen van de volleybalbond Nevobo. Die hebben ze 2 jaar geleden al verscherpt. Jullie moeten in april bijvoorbeeld moeten jullie stukken gaan inleveren. Dan gaan zij zeggen van, de situatie ziet er zo uit dat jullie nog weer een jaar licentie krijgen. Of juist ziet er zo slecht uit.
Ze hebben natuurlijk wel een voordeel. Want je begon ook over de tijd van Veendam, zeg maar.
Ja.
En dat Veendam het financieel moeilijk had. Het stond toen wel 4e. En daarmee kan jij toch wel een verandering teweeg brengen.
Maar we weten
als jij stijf onderaan staat, dan zeg je van
op die manier.
Laat maar gaan. Liqueur is natuurlijk een
zie je geen potentie meer op de duur. Nee. Maar dat is natuurlijk juist
natuurlijk
nu wel aanwezig.
In Nederland. En men wil daar toch wel graag aan meedoen. Alleen er moet een verandering komen.
Ja. Maar wat ik zei over die licentie, hou je je daarmee bezig überhaupt?
Nee, is niet natuurlijk. Word ik daar achter schermen naar gevraagd. Zeker als ze over het sportieve deel hebben. Dus onderdeel. Kijk, daar zitten heel veel elementen in zo'n licentieaanvraag. 1 is sportief. Nou, daar bemoei ik me natuurlijk zeker wel mee. Topvolleybal in Groningen kan sowieso gehandhaafd blijven. Indien je het wil met een sobere vorm.
Oh, dat houdt in?
De sobere vorm zou in kunnen houden dat je net zoals nummer 6 tot en met 10... gewoon met een begroting van 50.000 euro gaat werken. En gewoon daarmee Eredivisie kan blijven spelen.
Maar niet zoals Zwolle dan, dat je jezelf gaat trainen en zo, toch?
Dat zou ook een optie kunnen zijn. Maar zo heb je natuurlijk ook voor Kaarsen, zo heb je Zaanstad en zo heb je Tauris. Allemaal clubs die echt met een heel minimaal budget werken. Die gewoon een amateurvereniging zijn. Die geen grote sportieve ambities hebben. Alleen de vraag is of dat op lange termijn ook de bestendigheid van topsport...
Is volleybal een kleine sport?
Met afstand de grootste indoorsport van Nederland.
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar ik bedoelde als kijksport het hoogste niveau. Want heel veel mensen volleyballen. Maar gaan ze zelf ook naar volleybal?
Nou, volleybal heeft over het algemeen. Het publiek wat komt, heeft iets met volleybal. En het is een kijksport en minder een amusementsport. En ik vind dat overigens wel een thema. Als je het hebt over ontwikkeling van Nederlands volleybal.
Ja.
dan zit dat ook wel in. Hoe zorg je ervoor dat je ook veel meer supporters aan je bent die ook komen voor het amusement? Als ik naar zelf de Donau ga als voorbeeld. Ik vind basketbal echt niet leuk. Nee, maar ik vind een avondje Donar wel ontzettend leuk.
Ja.
En waar komt dat door? Dat er heel veel andere dingen gebeuren die mij als supporter... Ja, bijvoorbeeld die cheerleaders. Die meer bindt aan...
Je weet hoe oud die zijn, hè?
Ja. Maar jongens... Nee, maar de show eromheen, dat vind ik ook leuk.
Ja, zeker, ja. Dat vind ik ontzettend leuk.
Als ik het goed heb, was Liqueurs daar toch ook mee bezig met iemand die nu nog wat geld moet betalen?
Nou, het zit ietsje anders, maar
had er wel mee te maken,
je
toch?
Je hebt het over Erwin Rob, oud geldschieter, moet ik zeggen, van Liqueurs. En ook technisch manager nog een tijdje zelfs, aan de zijde van Arjan. Ja, je kijkt maar, dat is echt zo.
Ja, nee, okay. Ik wacht op een vraag.
Maar die man die heeft toen een bedrijf ingehuurd wat voor entertainment zorgt. Dus de lampen, lichtshow, muziek, klappertjes, dat soort dingen. Maar dat kost ook geld. Om het zo maar te zeggen. Ja. En zeker. In Martini Plaza is het er nog wel, als jullie in Martini Plaza spelen.
Werd het toen wel meer een amusementsport? Daardoor?
Nou, ik denk... Dus
in het begin zeker?
Zeker, maar dat klopt ook. Kijk, we zijn inmiddels natuurlijk 3 kampioen van Nederland geworden en toen nog niet. Dus
De
nieuwigheid van het succes is er niet meer. En dat maakt ook wel dat mensen waar ze beginnen heel graag bij willen horen... komen als je ze ook heel gericht benadert... en ze misschien nog wel meer biedt dan wat je destijds deed. Als ik naar onze club kijk... denk ik, daar ligt ook een belangrijk doel... om je achterban structureel meer aan te boren en te vinden.
Even nog naar volgend jaar. Stel nou hè, dat jullie met wat lager budget bijvoorbeeld gaan werken. Is dat iets voor Arjan Tai die altijd het allerhoogste wil nastreven?
Nou, deze vraag is natuurlijk los van de huidige ontwikkeling heel veel gevraagd afgelopen jaar. En de realiteit is dat ik mezelf die vraag ook stel.
Elke dag?
Nou, niet elke dag. Maar ik ben nu 6 jaar, dus mijn 6e seizoen. Ik denk dat we ontzettend veel mooie en goede dingen hebben gedaan. Die een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van heel veel sporters. Maar ook aan mezelf. En mijn eigen ontwikkelvraag gaat ook verder. En die ontwikkelvraag is ook dat ik één me afvraag... wil ik überhaupt trainer coach blijven en wil ik dat in de volleybalsport doen? Of wil ik ook veel meer de beleidsmatige kant van topsport opgaan?
Ik denk dat iets is voor jou.
En als ik naar het perspectief van topvolleybal kijk... dan moet je ook reëel zijn dat perspectief niet heel erg groot is.
Dus,
dus is kennis valoriseerbaar of transfereerbaar naar
heel veel andere... Martin is er ook bij, moet je even rekening mee houden.
ik sta alweer bijna op Google.
Nou, heel veel andere sporten. Ja, nee, ik zou niet uitsluiten dat ik wellicht meer die kant op ga.
Heeft het Topsport Zorgcentrum, Stefan, niet nog een verbinder nodig?
Ja, ik...
Oh.
Nee.
Oh.
Maar... Huh? Nou, er zijn natuurlijk faciliteiten.
Ja.
Daar moet elke topclub in Groningen gebruik van kunnen maken. Zeker.
Ook maar Liqueurs trouwens. Hoe loopt dat even tussendoor? Kunnen jullie gebruik maken van topsportzorgcentrum? Zijn jullie daar tevreden over?
Ja, zelfs ons dagelijks bureautje, wat bestaat uit studenten en Rijntjan, zit grotendeels nu op topsportzorgcentrum.
Rijntjan Ouwema, de
Maar
de
hoe is dat met trainen? Want ik heb wel begrepen van mensen dat het ontzettend lastig is... als jij niet bij FC Groningen werkzaam bent om daar die trainingsfaciliteit te boeken... omdat dat 90% van de tijd al door FC Groningen gereserveerd is. Hoe is dat? Hoe ervaren jullie dat?
Nou, dat kan niet. Ik heb daar geen ervaring mee. Ik heb met een aantal mensen binnen FC Groningen contact. En dat contact loopt ontzettend plezierig. Peter Jeltema spreek ik met regelmaat. Jan uit Vredeveld spreek ik met regelmaat. Ik ken Jarno Voorhindholt. Nou, als ik denk, we hebben die faciliteiten nodig en ik zou bellen... dan denk ik dat we daar terecht kunnen.
Maar het is nog niet nodig alleen, geweest.
Nou, kijk, weet je, het probleem is dat we... Kijk, wij combineren fysiek en volleybal met elkaar. En je kan daar wel fysieke training doen. Mm-hmm. Alleen je kan er niet volleyballen. En dat maakt het bijvoorbeeld al heel lastig om die combinatie ook op die
bodem... Hadden ze daar niet achteraf gezien misschien dan ook meer met de andere sportclubs, de topclubs in Groningen... misschien mee om de tafel moeten gaan van jongens...
Als dat is ook gebeurd hoor. Gerard heeft met regelmaat bijeenkomsten, Gerard Kempkes met regelmaat bijeenkomsten belegd met de trainercoach van de topclubs... En dat is ontzettend leuk. Het is ontzettend interessant om met elkaar het dialoog aan te gaan rondom het klimaat van topsport. En dat is uitermate plezier. Alleen de realiteit is dat wij op het Alpha College onze trainingen doen. Daar een prima krachtfaciliteiten hebben. Daar ook een goede deal over hebben hoe we daar gebruik van kunnen maken. En
het is gewoon niet nodig.
Dat het topsport soms niet direct nodig is. Maar... tenzij de meerwaarde heel groot is. En daar zit wel een meerwaarde in. Alleen het praktische probleem blijft altijd dat je dat niet kan combineren met... met je volleybaltraining. En het tweede is, kijk, wij streven ook het maximale na. En dat betekent dat onze prioriteit ook voorrang moet hebben als je het over topsport hebt. Ja. En tuurlijk doe je daar af en toe wel concessies in. En dan kan je daar een goede concessie doen. Alleen onze praktijk is, in de combinatie met de spelersgroep, dat wij fysieke training altijd van 8 tot 10 doen. Nou, dan moet de ruimte ook altijd van 8 tot 10 beschikbaar zijn als wij daar naartoe willen. Nou, die vraag heb ik niet gesteld. Ook omdat die nu nog niet relevant is. Als die vraag stel, dan krijg ik daar vast een antwoord op. En dan hoor ik of dat wel of niet kan.
Je praat al als een soort beleidsmaker, een coördinator-achtig iemand, Arjen.
Hij is veel te jong. Dan krijg je dat weer.
Wat ik wel nog even, als we nog heel even...
Heel zo, kort, want over, we zijn alweer veel te lang bezig. Ik denk dat
30.000... Ik had nog wel één vraag. Oh. Want ik zat natuurlijk op Google. Ja. Okay. Ik was aardig onder indruk toen ik op Google zat. En las een aantal dingen. Landskampioen een aantal keren. Drie keer.
Ja.
Een sportpenning.
Oh ja.
Waar houdt dat in, sportpenning? Wat kan je daarmee?
Nou ja, het is vooral erkenning, denk ik, van de gemeente rond de dingen die je hebt gedaan. Ja. Nou, dat doe ik absoluut niet.
Er was nog een uitspraak van Supercoach. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik weet niet
van,
meer wie...
Van Red Bad Sikwe, daar zei hij dat.
De Supercup, drie keer op rij?
Vier keer.
Vier keer, oké.
Okay. Vraag hem ook even naar de bekers.
Nou, dit is wel mooi. Topsport, klimaat, hè. Daar hadden we ook wel een beetje over. Was mijn vraag van welke verandering, want Liqueurges stond, las ik op Google, stond bekend als een feestploeg. Mm-hmm. Dat was heel gezellig, dit en dat. Wat heb jij eraan veranderd? He, want,
is dat alleen INTI?
Zeg ik behalve. Nee.
Nou ja, ik denk dat een coach is er natuurlijk wel een beetje voor verantwoordelijk. Ja. He, er zijn wel veranderingen gekomen. Nee, hij geeft zelf aan, wij trainen nu twee keer op een dag. Dat was voor die tijd niet zo.
Nee, ik denk dat er heel veel gebeurd is. Eén, het begint met het uitspreken van een ambitie. Mm-hmm. En die ambitie in mijn beeld, toen ik 's nachts wakker lag, was ik wil graag Champions League spelen. Ik wil graag kampioen van Nederland worden. En daar zag ik ontzettend veel potentie voor. En ik denk dat we volgens met een aantal mensen, die allemaal betrokken zijn geweest, is een prestatie van heel veel mensen geweest. Met name vanuit de staf wel iets is gaan bloeien, wat uiteindelijk ook geresulteerd heeft in de dingen die we nu doen. Mm-hmm. En dat zit in het ontwikkelen van een filosofie op volleybal, zit een visie op topsport. Zit op het nadenken over scouting en werf. Zit nadenken over wat voor specialisten in je staf nodig hebt om topsport te kunnen ondersteunen. Dus zo hebben we heel veel dingen geïmplementeerd die uiteindelijk bijgedragen hebben aan het uiteindelijke product. En de kwaliteit zit vooral, denk ik, in het goed nadenken over hoe je resultaat wil behalen. En de uitkomst is dan dat je dan in staat bent om iets te winnen.
Nog één vraag.
Hoe was het? Hoe was de eerste keer?
De eerste keer kampioen worden?
Ja, want dat is natuurlijk dat je denkt van potjandori.
Nou ja,
Brok in de keel.
Dat was meer dan...
Janken. Ja. Janken. Ja. Hij stond te janken. Ja.
Nee, maar dat begrijp ik.
Dat was een hele mooie beeld.
Hij gaat er niet janken.
Natuurlijk is dat een beetje de kroon op het werk. Zo'n eerste keer. Hè, dat je natuurlijk met elkaar heel veel energie en tijd in iets hebt gestoken. Met een bepaald idee. En dat je uiteindelijk zijn we in staat geweest om dat te realiseren met elkaar. Nou ja, als ik dan voor mezelf spreek, dan had ik wel wat moeilijke momentjes.
Ja. Nog eentje.
Ja,
nog
dan
eentje.
Moet het wel een hele
goede
vraag
zijn.
We
spelen een spel dat geen enkele andere club in Nederland speelt.
Ja, dat klopt.
En wat is het grootste verschil?
Het tempo van het spel, variatie, de synergie tussen blokverdediging. Kijk, wat wij hebben gedaan is een lang antwoord. Wat wij hebben gedaan is vooral kijken wat internationaal maatgevend is. Mm-hmm. Dus we hebben gekeken naar Olympische Spelen, WK's, zowel onder leeftijdscategorie 19, 20, 21. En we hebben geprobeerd daar een samenvatting van te maken. Want als je spelers wil opleiden voor internationaal volleybal, dan moet je ook weten waar je ze voor opleidt. Mm-hmm. En dat hebben we doorvertaald naar onze eigen filosofie van werken. En dat is wat we day in day out met elkaar doen.
Statistieken.
En dat betekent dat we, als je kijkt naar tempo van het spel. En dat betekent echt niet dat het altijd lukt. Maar grosso modo, de afgelopen jaar is dat wel een heel belangrijk onderdeel van het succes geweest. Dat we een spel spelen waar de tegenstander niet goed genoeg in is. Of niet goed genoeg op kan anticiperen. En daarmee maak je per set een aantal punten het verschil. En die dragen bij uit een betere uitkomst. Mm. En als je tempo van het spel is een voorbeeld. Maar ook de relaties, bloksynergie of variatie in spel. Surfdruk. Dat zijn allemaal elementen die dan daar bepalend in zijn. En daarmee zijn we sinds 2013 hebben gigantisch veel jongens nu het debuut in het nationaal team laten maken. Er zitten veel jongens doorgestroomd naar buitenlandse competities. Twee jongens op Olympische Spelen gestaan in 2016 in Rio. Dat is veel, wat mij betreft, voor mij als coach veel meer maatgevend dan het winnen van de prijs. Dat we gewoon veel goede dingen hebben gedaan de laatste jaren.
Stefan.
Ja, twee kleine dingetjes. Ten eerste voor... Jawel, kom op. Zoek even op YouTube op Antuna. Weggestuurd natuurlijk bij Groningen. Gisteren gewoon de assist gegeven op Ibrahimovic bij LA Galaxy. Vind ik mooi.
Hebben we al maanden geroepen, hè? Dat gewoon goede spelers.
Nou, ik snap nooit. Ik snap nog steeds niet dat ze hem hebben weggedaan. Nee. en wat ik net las, wat ik toch wel bijzonder vind, is vanmiddag is die persconferentie natuurlijk over Mark-Jan Vladeres.
Maandagmiddag hebben we het over.
Maandagmiddag om 4:00. Het is nu 11:24. Maar wat ik bijzonder vind, is dat Hans Nijland aan tafel zit om een toelichting te geven op die keuze.
Nou, okay. Dan wordt in ieder geval een leuke persco.
Nou, dat wel, maar het is natuurlijk best wel raar. Want Hans Nijland zit officieel niet in die selectiecommissie. Hij heeft wel een officiële rol dan als adviseur zijnde. Het is heel duidelijk dat hij en Vladeres ontzettend goed met elkaar overweg kunnen. Bijvoorbeeld na die persconferentie waarin de drie nieuwe laatste aanwinsten gepresenteerd werden. Nou, we zaten dan nog even een borrel te doen en Mark-Jan Vladeres die belt direct met Nijland. En dan is direct
hadden ze afgesproken.
En leuk. Maar ik vind het bijzonder dat dan Nijland daar een toelichting op geeft. Terwijl ik verwacht dat Erik Mulder dat doet als voorzitter van die selectiecommissie. Ik vind dat bijzonder.
Weet je wat? Misschien moet je daar gewoon heen gaan en vragen waarom. En dan horen we het volgende week.
Ik wil vrij vanmiddag.
Ja, we horen het volgende week in de podcast. We zijn aan het eind gekomen. Lycurgus speelt volgende week zaterdagavond uit tegen Orion. Voorspelling, Arjan?
3-1.
3-1.
3-0.
1-3 dan hoop ik voor jou.
Ja, 3-1. Ja, okay. Zeker.
Donar speelt na een tijdje rust uit tegen Den Helder. FC Groningen speelt zondag thuis tegen VVV. Ik zou zeggen, abonneer je op deze podcast door te zoeken in Spotify of iTunes. Op de Coffee Corner druk op volg of abonneer. Of ga naar rtvnoord.nl/podcast. Bedankt mannen.
Graag gedaan.
Graag gedaan, Ivo.